Goedenavond allemaal. Welkom bij deze vergadering, Commissie Samenlevingszaken. Het is wat later dan gepland. We beginnen 50 minuten later. Ik heb verder geen mededelingen. Ik wil overgaan tot de vaststelling van de agenda. Het voorstel is om de agenda als voorgesteld te behandelen. Kunnen jullie je allemaal daarin vinden? Ja, dan stellen we bij deze vast. Dan gaan we door naar de bespreekpunten. We beginnen met de visie op de gezondheidszorg Noordelijk Flevoland. Voor u heeft u een raadsvoorstel gekregen. En daarin wordt vanuit inwonersperspectief de gezamenlijke visie op de gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland voorgelegd. Deze visie is de bedoeling dat het de belangen van onze inwoners zal gaan behartigen. We hebben daarvoor vandaag ook een inspreker in ons midden. Dat is mevrouw Rolfes, als ik het goed zeg. En zij spreekt in namens, dan moet ik het goed zeggen, de patiënten, adviesraad van Sociaal Domein. En ze zal een aantal aandachtspunten meegeven, denk ik. Daarbij hebben zich ook een aantal mensen gemeld. Die zitten ook op de publieke tribune. Namens Antoniusgroep, Patiëntenfederatie Flevoland, Cliëntenraad van Medrie en de Participatieraad van Sociaal Domein. Welkom allemaal in deze commissievergadering. Ik zou eerst het woord willen geven aan mevrouw Rolfes om in een aantal minuten ons mee te nemen in wat zij ons te vertellen heeft.
Dank u wel, voorzitter. Mijn naam is Mirjam Rolfes. Ik ben inderdaad lid van de Participatieraad Noord-Oostpolder. Voor u ligt de visie voor de gezondheidszorg Noord-Flevoland. Die heb ik niet alleen mogen opstellen, gelukkig. Maar namens de Patiëntenfederatie Flevoland inderdaad, ook adviesraad Urk zat erbij betrokken. De cliëntenraad Zorggroep Oude Nieuwland en Antonius. De huisartsgroep Medrie. En inderdaad de Noord-Participatieraad Noord-Oostpolder. Ik ga u niet inhoudelijk meenemen voor de visie zoals die voor u ligt. Die heeft u wellicht allemaal kunnen lezen. Wat ik wel wil doen is namens alle cliënten, burgers en patiënten de oproep doen die wij daarin hebben. Namelijk de oproep om inderdaad de samenhang, de samenwerking tussen zowel de zorgorganisaties als de welzijnsorganisatie, maar ook de gemeente om die echt te gaan opzoeken in deze visie. En ook in de uitvoering van hoe we deze gezondheidszorg hier in de regio vorm willen geven. Als we kijken naar het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek, zijn we heel goed in staat en zien we ook als burgers, patiënten en cliënten dat organisaties heel erg goed binnen hun eigen organisatie kunnen. Maar de oproep vanuit ons is heel erg, kijk verder naar jullie eigen organisatiegrenzen. Zoek echt de samenwerking op en leg die zorg en die ondersteuningsvraag daar neer, zowel op gezondheid als op welzijn, daar waar die hoort. En soms is het ook buiten je eigen organisatie. Dat is iets wat wij als patiënten, cliënten, burgerorganisaties met elkaar hebben gevonden. En als ik u dan mee mag nemen naar mijn eigen ervaring dan, en waarom we dit zo belangrijk vinden. Ik heb een zoontje, die is met 24 weken geboren en is daardoor op de NICU in Zwolle terechtgekomen. Na 4 maanden hele intensieve zorg met hoop en vrees bij elkaar mochten wij eindelijk naar een streekziekenhuis. En de verpleegkundige vertelde ons, het moment was daar dat wij naar een ander ziekenhuis mochten. En wij kregen te horen dat dat naar Sneek was. Was niet helemaal met ons overlegd. Er was wel overleg geweest met de huisarts hier in Emmeloord, die wij eigenlijk nooit hadden gezien, nooit hadden gesproken. En het streekziekenhuis in de Noord-Oostpolder was voor ons Sneek. Als ik naar mijn situatie kijk, ik had nog een zoontje van dat moment van 4,5, 5. Mijn hele familie woont in de omgeving van Zwolle. Mijn heel klantsysteem, mijn patiëntsysteem zat ook rondom Zwolle. Dus het was voor ons best wel een hele enorme stap om richting Sneek te gaan. En als je dan naar Emmeloord kijkt, dan is Zwolle 43 kilometer die kant op. En Sneek is 40 kilometer die kant op. Dus wij wilden heel graag in Zwolle blijven. A, het was veilig en vertrouwd. Wij waren daar helemaal thuis. En we hadden ons hele systeem op zo normaal mogelijk gezinsleven daarop ingericht. Het heeft heel veel voet in de aarde gehad om dat voor elkaar te kunnen krijgen uiteindelijk. En daarmee bedoel ik van God, de juiste zorg op de juiste plek organiseren is soms niet een kwestie van de huisarts hier vragen. En de dichtstbijzijnde zorg in dit geval was voor ons Sneek. Maar is ook naar mij als moeder in dit geval kijken van God, hoe ziet dat sociale netwerk, dat steunsysteem, hoe ziet dat eruit? En was dan Sneek de beste oplossing geweest? In ons geval niet. Toen wij uiteindelijk toch in Zwolle mochten blijven, toen had mijn zoontje nog steeds een hele intensieve zorgvraag. Namelijk, die had veelvuldig fysiotherapie nodig. En in Isla hebben ze het topcare programma en daar wilden wij graag aan meedoen. We mochten dan ook ietsjes eerder naar huis, dus dat wilden we heel graag. Totdat we vertelden dat we in Emmeloord wonen en toen mochten we niet meer deelnemen, want immers hier waren geen fysiotherapeuten die aan dat programma meededen. Dat vond ik heel erg jammer. Dus ik heb inderdaad een fysiotherapeut benaderd in een goedgekeurde praktijk, niks aan de hand, voorgelegd aan Isla, maar helaas. Zij waren niet bekend met de fysiotherapeutpraktijk, dus dat was gewoon niet mogelijk. Dus wij moesten 2 keer in de week richting Isla met alles erop en eraan. Toen hebben wij gevraagd van, goh, weet je, kunnen we met beeldzorg dan toch niet iets op afstand doen? Dat we niet iedere week hoeven, maar 1 keer in de maand. En ook dat was helaas niet mogelijk. Dus vanuit organisatieperspectief, vanuit de gezondheid, was dit de beste kwalitatief goede zorg die wij op dat moment kunnen krijgen. Was ook niks over te klagen of wat dan ook. Ik ben super trots zoals het is gegaan. En inmiddels is die 4 en is het een vrolijke kleuter en doet hij het hartstikke goed. Maar als ik kijk naar patiënt, cliënt of burgerperspectief, dan was de juiste zorg op de juiste plek organiseren, inderdaad in Zwolle blijven, maar op het moment dat we naar huis mochten, een fysiotherapeutpraktijk hier om de hoek. En ook de thuiszorg met zonder voeding thuis, dat moest uit Isla komen, terwijl zorggroep Oude Nieuwe Land hier om de hoek zit. Al dat soort manieren van zorg was voor mij als moeder, als patiënt, als cliënt de logische manier om te verbinden. En ook de welzijnsorganisaties hier in de omgeving had ik graag willen betrokken. Dat was gewoon niet mogelijk. En dat is eigenlijk ook de oproep, hè? Als je kijkt naar ons als burgers, als patiënt of cliënten, en je kijkt naar die ondersteuningsvraag of het ontzorgen van waar men voor staat, kijk dan vanuit die klantreis, vanuit die burgerperspectief, vanuit die cliëntreis en organiseer daar de zorg, daar waar die logisch is. En dat is over de grens van je eigen organisatie en in de verbinding, in de samenhang en in de samenwerking. En dat is de oproep voor vandaag. Heb het lef met elkaar in de uitvoering om verder te kijken dan jullie eigen organisatie. Dank jullie wel.
Dank je wel voor het mooie voorbeeld wat je gebracht hebt uit je eigen ervaring. En ik ben vooral nieuwsgierig, zijn er mensen die specifiek voor de inspreker een vraag hebben?
Ja. Naar aanleiding van uw verhaal en ook uw functie, wat u, nou ja, hoe u meegedaan heeft blijkbaar in het tot stand komen van deze visie. Wordt dan waar u een oproep voor doet, wordt dat voldoende verwoord in deze visie of juist niet?
Als het goed is, wat inhoudelijk voor u ligt, mag niet zo heel veel afwijken dan het verhaal wat ik hier heb verteld. Maar waar ik denk nog wel de nadruk heel goed op mag gelegd worden, is we kijken heel erg naar gezondheidszorg. Als de zorg en ook preventie aan elkaar verbonden wordt, is het belang van de welzijnsorganisatie, maar ook de gemeente in het sociale domein, om dat aan elkaar te verbinden, is gewoon key hierin. En als ik kijk naar de overleggen die wij vanuit de cliënten, maar ook vanuit de burger, maar ook vanuit de adviesraden hebben gehad, dan maken we ons daar wel zorgen over in de uitvoering. Zover zijn we nog niet, maar dat is denk ik wel iets wat nadrukkelijker iets meer naar voren had mogen komen wellicht dan dat er nu in staat. Dat is de verbinding tussen al die 3 domeinen en een samenwerking daarin. En tegelijkertijd besef ik me ook dat het enorm uitdagend is in het stelsel en in het landschap waar we ons bevinden, maar dat is wel de oproep die wij zouden willen doen.
Zijn er nog anderen die vragen hebben voor de inspreker? Nee? Dan dank ik u hartelijk voor uw bijdrage aan dit gesprek. En stel ik voor dat we op dit moment verder gaan met de behandeling van het voorstel wat voor ons ligt. En dat is de gezamenlijke visie om de gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland vast te stellen. Voel u vrij om aan tafel te blijven zitten. Maar u mag ook, als u het wil, gewoon op de tribune gaan zitten. Oké, voel je vrij. Zoals ik al zei, dan gaan we nu naar het besluit wat voor ons ligt. En wie kan ik eigenlijk daarvoor het woord geven? Wie wil daar een aftrap voor doen? Mevrouw Goelema.
Ik wil er wel een aftrap voor doen. Als het gaat om het vaststellen van de visie op zich, denk je, ja, mooie visie, kan je het alleen maar mee eens zijn. En als CDA's denken zeker alle kernpunten die daarin staan. En als dat door de cliënten, inwoners en iedereen die er belang bij heeft, als dat door hen belangrijk wordt gevonden. Mijn opmerking sluit wel aan bij wat mevrouw vertelde. Dat vond ik een heel mooi demonstratief verhaal van wat voor ons wel een beetje de kritische opmerking bij deze visie is. Als je als gemeente over heel veel dingen niet gaat, wat er ook staat, wat is dan wel je, ja, je machtsmiddel, of hoe moet ik het zeggen, wat is dan wel je invloed om voor elkaar te krijgen wat in deze visie staat? Want wat in deze visie staat, dat is wat we willen, wat mevrouw ook vertelt. Hoe beïnvloeden we dat dan om dat voor elkaar te krijgen?
Mag ik daarop aanvullen? Want er staan ook een heleboel dingen in waar wij als gemeente juist wel om gaan. En dan is het bijvoorbeeld de huisvesting. Dat is ook een groot stuk wat genoemd wordt. Maar ook de ambulante begeleiding, hè, waar we ook als gemeente verantwoordelijk voor zijn. En waar daar ook de krapte op de personeelsmarkt, hè, waar we toch mee te kampen krijgen. Hoe zorg je ervoor dat je dat stukje waar je verantwoordelijk voor bent als gemeente ook kunt waarborgen?
Ja, we kunnen voor bepaalde zaken misschien niet verantwoordelijk zijn, maar ons wel verantwoordelijk voelen. En misschien precies wat mevrouw daarnet ook zegt, om juist die verbinding te zoeken. En dat daarom misschien wel een verantwoordelijkheid van de gemeente is.
Maar ja, daar ook even op aanhakend, instemmend op de vorige sprekers. Dus wat wij als opmerking nog hebben is van, ja, hebben we zicht op de uitvoering van die visie door de aanbieders? Hè? We leggen het nu bij de aanbieders voor en nu verder. Dat is eigenlijk onze vraag. Hoe gaan we dat zien in plannen? En dan ook vooral wat we opgeschreven hadden is het zorgplein, het tijdspad daar naartoe. Is dat ook helder, zeg maar? En voor de rest, de visie is wat ons betreft verder wel een goede visie. Eigenlijk ook een beetje vragen naar van ja, wanneer en hoe, zeg maar, meer van hoe ga je dat dan handen en voeten geven.
Mevrouw van Duin. Ja.
Denk ik in aanvulling daarop, ik was nog even zoekende naar van wie is deze visie. En het staat er eigenlijk heel duidelijk op van de cliëntenraden, van de burgers. Maar als ik naar het programmakader kijk, wat wij volgens mij onlangs hebben vastgesteld, dan las ik het volgende. De visie wordt gemaakt met de cliëntenorganisaties en de zorgpartners en daarna vastgesteld door de gemeenteraad. En in het proces heb ik het idee dat hij er nu tussenin zit. Dus de visie is opgesteld met de cliëntenorganisaties en de inwoners, wordt nu vastgesteld door de gemeenteraad en daarna besproken met de zorgpartners. Terwijl ik denk dat die bespreking met de zorgpartners juist zo interessant is, ook voor ons als gemeenteraad, voordat we misschien de visie vaststellen. Maar dat is meer een beetje mijn twijfel van, het is heel begrijpelijk wat hier staat. Dat is overduidelijk. Ik begrijp dit. Dit is ook prima wat hier staat. Maar met name het gesprek met die zorgpartners vind ik heel interessant.
Als u nog een vraag stelt, dan ga ik ze allemaal beantwoorden misschien.
Eigenlijk op reactie van mevrouw Verduin. Ik zou het juist fijn vinden wat nu gedaan is, deze route. Met de belangenbehartigers, de patiëntenorganisaties, dan nu vaststellen hier in de raad. En dat is wat je voorlegt aan de zorgaanbieders. Uiteindelijk moeten die gaan uitvoeren. En als je daar niet duidelijk je visie hebt neergelegd, dan heb je kans dat je door marktgedreven facetten misschien nog wel een andere visie toegedeeld krijgt, terwijl ik denk dat dat dan niet meer van ons is. Dus wij zijn opdrachtgevers met elkaar om het te gaan doen. Dit is wat wij willen idealiter. En hoe men dat dan uitvoert, ik ben blij dat ze een stap later komen.
Ja,
mag ik dan nog een aanvullende vraag? Momenteel worden die zorgtafels georganiseerd. Hè? Dat gaat ook nog even door. Hoe lang gaat dat door? En wat als daar een eind aan komt? Gaat dan ieder weer zijn ding doen? Of op wat voor manier wordt dit dan gecontroleerd, zeg, of afgesproken, zeg maar?
Mevrouw Huizenwillige, volgens mij zijn er een heleboel goede vragen gesteld. Ja. Waar u allemaal goed antwoord op kunt geven, volgens mij.
Dus. Dat ga ik proberen.
Laat ik even beginnen bij de zorgtafels, omdat het eigenlijk hier los van staat. De zorgtafels zouden tot juli doorgaan, maar we hebben met elkaar afgesproken, het was vrijdag, was er weer een zorgtafel, dat het voorlopig nog even doorgaat, omdat deze structuur eigenlijk wel bevalt. En omdat het nu lijkt alsof het overal wel groene vinkjes staan, maar het moet nog wel gereduceerd worden. Dus we gaan nog even door. We hebben geen termijn waarop het sluit. Dus langer dan juli. Dat is even... Zal ik even beginnen bij hoe we hiertoe gekomen zijn? Want dat is denk ik wel belangrijk op de vraag van mevrouw Verduin en mevrouw Hoekstra. We hebben aanvankelijk met zorgpartners en cliënten bij elkaar gezeten. Maar ons gevoel was dat het wel, dat de zorgpartners wel een heel groot stempel hadden over hoe zij het wilden. En er zit niet heel veel licht tussen hoor. Dus dat is best oké, het gevoel. Maar wij dachten wel, ja, maar dit is wel een beetje gek. Want het gaat er niet om wat zij willen, het gaat erom wat wij willen als inwoners en wat wij voor dit gebied willen. Dus toen hebben we die processen uit elkaar getrokken, zijn we samen met alle cliëntorganisaties doorgegaan. En gelukkig is Urk er toen ook bijgekomen, daar zijn we heel blij mee, want het is een visie voor Noordelijk Flevoland. Hij gaat ook naar de gemeenteraad van Urk. Dus we trekken hier nu echt heel gezamenlijk in op. En wij hebben uiteindelijk, toen deze visie zo omschreven was, hebben we deze visie gepresenteerd bij de zorgaanbieders. En op het moment dat zij een heidag hadden om te gaan praten over hun visie. Dus we hebben deze visie bij hun gepresenteerd en deze visie is door hun omarmd. En zij ook in hun intentieverklaring of in een, ik weet niet precies... wat voor document, maar er staat in de zorgvisie zoals opgesteld door de inwoners van Noordelijk Flevoland is leidend in de uitwerking van ons plan. Dus daarmee hebben wij het meest optimale bereikt, denk ik, wat we zouden kunnen bereiken. Los van dat het nog uitgevoerd moet worden, hè, maar het denken, dat komt wel aardig overheen. Dat is een antwoord op die vraag. Dan de vraag, ja, hoe ga je dit nou doen als gemeente? Ga je er nou over en hoe ga je er nou op sturen? Dat is, vind ik, best wel een spannende vraag. Want wij gaan natuurlijk geen gezondheidszorg leveren. Dan zijn we toch afhankelijk van de partners die dat leveren. En daar kunnen wij niet heel direct op sturen. We zijn er wel continu mee in gesprek. En we zijn ook, en dat is wel een winst van de zorgtafel, nu ook de zorgverzekeraar heeft hier ook bij gezeten. Dus die weet... Wat onze cliëntorganisaties willen. En ik ben ook ontzettend blij dat wij zover zijn, dat we al deze visie hebben en nu ook in gesprek zijn met de zorgaanbieders. Daar zijn we echt voorloper van in Flevoland. Dus andere gemeentes kijken echt met jaloezie eigenlijk, in hoever wij, jaloezie is een verkeerde, met belangstelling, hoever wij al zijn en willen daar ook graag gebruik van maken. We kunnen het niet uitvoeren. Daarvan zijn we afhankelijk van de zorgpartners. Maar we zitten wel bij ze aan tafel. En ook de stuurgroep Gezondheidsplein, of de zorgaanbieders die hun deel uitwerken, die hebben ook gezegd bij iedere groep, ze hebben dat in meerdere groepen gedeeld, zit iemand van de cliëntenparticipatie bij. Dus ook in de uitwerking van het gezondheidsplein zitten deelnemers... van die hier aan meegewerkt hebben, zitten daar gewoon aan tafel. Dus die kunnen altijd hun visie, hun idee inbrengen aan tafel bij de ontwikkeling van de aanbieders van het gezondheidsplein. Dus dat is, vind ik, ook gewoon winst. En zelf zijn we via de zorgtafel, maar ook via de stuurgroep gezondheidsplein, waar de gemeente in zit, kunnen we toch wel onze invloed uitoefenen, ruimtelijk, maar ook inhoudelijk. En ook het gesprek met de zorgverzekeraars komt op gang. Omdat we ook vinden dat preventie, dat staat voorop. Hè. We gaan voor, de visie is positieve gezondheidszorg. Preventie hoort daarbij. Maar dan vinden we ook dat ook de zorgverzekeraar plaats moet vinden in, mee moet betalen aan preventie. En over het welzijn, Carrefour is ook aangeschoven. Ook Carrefour zit bij sommige inhoudelijke groepen vanuit gezondheidsplein om juist die verbinding tussen welzijn en zorg zo optimaal mogelijk te maken. Dus dat is ja, ons sturingsinstrument, dus hoe wij ermee mee omgaan. En daarbij ja, blijft het gewoon ja, verbinden, meepraten en zorgen dat je met deze kaders in het hand die u hopelijk vast gaat stellen, dat we gewoon kunnen zeggen, ja, dat zal wel, maar onze inwoners willen dit. Dus dat is voor ons wel een mooi ding.
Dank u wel. Zijn er aanvullende vragen naar aanleiding van deze beantwoording?
Ja, nog een aanvullende vraag over Urk. Want u zei net van Urk gaat ook of heeft is aangeschoven of gaat aanschuiven. Maar er zijn best wel verschillen in benadering tussen Urk en de Noordoostpolder. Hè? Urk die richt zich meer op de geboortezorg en de acute zorg. Voorziet u daar problemen?
Nee, want de uitgangspunten zijn toch zo dichtbij mogelijk. En acute zorg, dat is voor Urk een probleem, maar voor ons ook. En juist doordat de ambulance, maar daar zit ik wel in de uitvoering nu te praten hoor. Daar zit geen principieel verschil in. Alleen zij hebben een andere populatie, dus ze hebben een andere speerpunten. Maar principieel verschillen we niet van mening.
Meneer Mulder.
Ja, bedankt. We hadden net een inspreker, was heel interessant. Die zegt, ja, dingen moeten integraal gebeuren. Zoek de samenwerking op. In hoeverre kunnen wij dat afdwingen als gemeente?
Wij kunnen niks afdwingen. Wij kunnen wel het gesprek aangaan. En wij kunnen ruimtelijk, want we hebben natuurlijk, ja, dat is natuurlijk heel beperkt. We zitten wel aan tafel, omdat we ook een ruimtelijk belang hebben. Er moet een ruimtelijk plan goedgekeurd worden. Dus wij zitten ook in de stuurgroep. En wij zijn ook uitgenodigd in de regiegroep over dit groep. Dus wij praten ook mee. En met afdwingen kom je er niet, denk ik. Ik denk dat je meer komt met samenwerken en verbinden. En dat is denk ik de rol van de gemeente.
Nu, bedankt voor het antwoord. Concreet is dat, wat zou dat die mevrouw opgeleverd hebben als ze haar probleem 3 jaar later had gekregen of 5 jaar later had gekregen?
Nou geef ik het ideaalbeeld. Dan was zij houder van haar eigen dossier geweest en was er aan haar gevraagd, wat wilt u mevrouw? En dan had zij gezegd, ik zou dit en dit willen. En dan hadden zij gezegd, dan gaan we dat realiseren. Maar ik moet, dat is mijn antwoord. En ik geloof ook, zoals we nu aan het praten zijn met de zorgaanbieders, dat ze er ook in staan. Maar ik weet ook dat zorg een markt is en dat het ook om geld draait. En dus we moeten niet naïef zijn, maar het is wel de ambitie van de zorgaanbieders om het op deze manier te gaan doen. Om echt in ieder geval die ketensamenwerking. En dan is het mooi dat het van thuiszorg tot revalidatiezorg, tot ziekenhuiszorg, ambulancezorg, huisartsenzorg, dat ze echt in die keten gaan samenwerken. En dat gaat nu al mooie dingen opleveren. Bijvoorbeeld in de nachtzorg, de wijkverpleegkundige nachtzorg, samen met de ambulancezorg, samen met de huisartsenpost, die gaan nu de nachtzorg regelen. Nou, dat is gewoon al winst.
Even een aanvullende vraag. In hoeverre is de zorgverzekeraar hierin bepalend? Kijk, de zorgaanbieders kunnen wel in verbinding tot iets besluiten, maar de zorgverzekeraar moet het toch uiteindelijk gaan betalen. En hoe staan die hierin? U zegt, we zijn in gesprek met ze, maar is dat een constructief gesprek? Of?
Ja, de zorgaanbieders, de zorgverzekeraar omarmt ook deze visie. Maar het moet nog wel geconcretiseerd worden.
Er zijn geen aanvullende vragen, zie ik, of ook geen gesprekspunten die nog de tafel moeten passeren. Dus ik ga beginnen bij mevrouw Wijnhout met de vraag, is het voor u een hamerstuk, een stemstuk of een debatstuk?
Een hamerstuk.
Voor de heer De Boer?
Ja, een hamerstuk.
De heer Mulder?
Ook een hamerstuk.
Ook een hamerstuk. Ook een hamerstuk.
Ja, voor het CDA ook een hamerstuk.
Voor de SP ook een hamerstuk.
Nou, dat doen wij ook gewoon mee. Nee, voor ons is het ook een hamerstuk.
Nou, dank u wel.
De Politieke Unie is afwezig. Deze notitie die nemen we mee en die gaan we later nog bevragen of het voor een hamerstuk, een debatstuk of een stemstuk is. Maar er valt weinig te debatteren als het voor de rest een hamerstuk is. Ja, of je hebt hele goede debatpunten. Dat is waar. Is geheel waar. We gaan door naar het volgende agendapunt. Dat is het regionaal kader zorglandschap WMO 2020-2026. In dit voorstel wordt de Raad gevraagd om in te stemmen met de regionale visie op het zorglandschap voor mensen met complexe problematiek. En eigenlijk wordt ons gevraagd om het regionale kader zorglandschap WMO vast te stellen. En als voorzitter wil ik toch de portefeuillehouder vragen, hebben we hierin nog politieke keuzes te maken of is dit wat het is?
Nou, het zou wel fijn zijn als het goedgekeurd wordt. Nee, dit is natuurlijk ook een visiestuk wat nog uitgewerkt moet worden. En wat wel in heel veel sessies in de Raad is teruggekeerd, waar de Raad ook wel in mee is genomen. En ook zeker zijn invloed heeft gehad in de inhoud van het stuk.
Mijn vraag als voorzitter kwam meer vandaan omdat het betreft een regionaal kader. Dus het is niet ons stuk alleen als gemeenteraad, maar het is een stuk van heel Flevoland. En ik was nieuwsgierig van, hebben we iets te kiezen of is dit het nou? En ik gooi maar gewoon in de groep. En misschien is dat een starter voor het gesprek. Is er iemand die erover wil beginnen?
Ik weet niet of ik de goede vraag vind. Mag ik dat zeggen?
Dat mag u zeggen.
Omdat bij ieder stuk kunt u natuurlijk dingen inbrengen. En dit is wel met heel veel partijen en met provinciale sessies voor raadsleden tot stand gekomen. Maar dat wil niet zeggen dat er niks meer van gevonden mag worden.
Dat klopt. Dat klopt. We kunnen altijd iets van vinden. Maar als ik het proces lees, dan vraag ik me dat af of we nog iets te vinden hebben. Maar het kan anders liggen. De heer Lambrechts.
Ja, nou goed. Ja, ik ben het met u eens, voorzitter. Maar goed, dat... Het is denk ik niet zo heel verwonderlijk, hè, dat we ons afvragen van ja, gaan we hier nog over? Maar goed, gevoelsmatig kunnen we alleen maar wat dingen aangeven die voor mij in ieder geval overkomen als open deuren. Omdat ik in ieder geval, ikzelf als vers lid van de commissie samenleving best wat sessies heb meegemaakt. Voorlichting, bijpraten, dat soort dingen. Vind ik zelf heel fijn. Daar heb ik best ook gelukkig ook best wel wat van kunnen snappen, zeg maar. Dat is dan een waardering voor de heldere uitleg en voor jullie ideeën bij de visie, zeg maar, de invulling alvast. Dus eigenlijk, in aansluiting op wat de voorzitter vraagt, van nou, inhoudelijk in die zin denk ik dat het een goede visie is. Met een kanttekening dat we er vrij weinig over te zeggen hebben, maar dat is onze eigen idee. Veiligheid voor de buurt, veiligheid voor de inwoners als er mensen in de wijk moeten gaan wonen. Ja, het zijn ook dingen die zijn genoemd en ook als zorgpunt door de beleidsambtenaren ook best aangekaart. Ja, ik kan ze alleen maar noemen, maar goed, jullie hebben ze ook al, denk ik, vrij goed in beeld waar de zorgpunten zijn en waar de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Dus in die zin heb ik geen bedenkingen of vragen.
Nou, wat wij ons afvroegen, we hebben de ontwikkeling gehad dat de verzorgingshuizen verdwenen. En dat alles zo dicht mogelijk thuis georganiseerd moet worden. En je ondertussen de roep in de maatschappij hebt naar, ook al ziet het er dan iets anders uit, een vorm van verzorgingshuizen. En we denken nu dat we met een hele kwetsbare groep mensen zorg thuis kunnen bieden, terwijl ons... signalen ter oren komen hoe moeizaam de ambulante zorg rondom de GGZ al gaat, maken wij ons wel zorgen om het ideaalbeeld wat er geschetst wordt, dat je met deze kwetsbare mensen zo dicht in de wijk, met zoveel prikkels, dat dit realiseerbaar is en dat we waarschijnlijk over 10 jaar er weer op terugkomen dat instellingen soms een prima plek is waar mensen met hun kwetsbaarheden mogen wonen. Het wordt erg, voor ons te ideaal geschetst. dat een inclusieve maatschappij betekent dat je ook allemaal in een woonwijk zou moeten wonen. Terwijl ik denk dat niet is, maar dat iedereen geaccepteerd hoort te zijn en dat je allemaal je best doet om een plekje in de maatschappij te mogen hebben. Dus ik ben wel benieuwd naar hoe anderen er ook naar kijken wat nu een inclusieve maatschappij is. Of dat betekent dat je overal moet wonen waar, dat je allemaal bij elkaar door elkaar moet wonen. Of dat wel werkelijk de goede manier is. Wat we dan vinden van zo'n nieuwbouw als de Philadelphia, die hier net heeft plaatsgevonden. Of dat dan de laatste nieuwbouw is in onze Noordoostpolder. Of dat het er anders uit gaat zien. Dus hebben jullie er zelf beeld bij? En of we ons straks niet vergissen dat het zo moet worden. En natuurlijk denk ik dat het mooi is dat het soms zo dichtbij mogelijk kan, maar het moet geen doel zijn. En het lijkt nu wel of het reduceren van bedden het doel is. En nou, dat voelt niet helemaal goed. En dat was ook trouwens, daar herken ik me wel in, wat de participatieraad had geschreven. Het lijkt of de middelen voorop staan. En ik ben heel benieuwd hoe jullie daar verder naar kijken.
Ja, ik wil daar wel op reageren. Wij hebben deze notitie ook gelezen met op zoek naar het beeld. Wat als we dit kader vaststellen? Hoe ziet dat er dan concreet uit en waar kiezen we dan niet voor? Ik vond, het is heel veel tekst met heel veel mooie woorden. En ik was heel erg op zoek naar de concretisering. Ik snap dat dat niet in een kader staat, maar moeten we wel met elkaar, denk ik, ook een plaatje hebben van als we dit kader vaststellen, hoe ziet het er dan over 10 jaar uit? En is het zo, want zo heb ik het ook gelezen, is het zo dat we echt heel erg inzetten op opvang in de wijken. Dat gaat dan over het beschermd wonen. Er zitten natuurlijk nog veel meer doelgroepen in dit kader. Maar dat het concrete plaatje voor mezelf schetsen van wat gebeurt er nu als we dit kader vaststellen, vond ik heel ingewikkeld eigenlijk. Dus misschien kunnen jullie helpen.
Ja, en wij vinden ook eigenlijk dat er best nog wel veel kanttekeningen zijn die genoemd worden. En dat belemmert misschien de kaderstelling in deze.
Ja, misschien ook wel met name het financiële. Dat mag natuurlijk niet, dat mag niet voorop staan. Maar er staan twee hele belangrijke financiële vragen in. Hoe gaan we de regiovoorzieningen bekostigen? En wat doen we met het woonplaatsbeginsel? Dat gaat nogal ergens over.
Ja. Ik ben het eens met de spreekster links en rechts van mij. Met name ook wel twijfels bij de totale opvatting over de inclusieve samenleving. Ik denk dat daar, dat het ook wel een beetje utopie is hoe dat voorgesteld wordt. Maar aan de andere kant zitten we natuurlijk ook gewoon met een overheid die een aantal maatregelen neemt. Wat, met wat de spreeksters hebben gezegd, heb ik nog toevoeging als het gaat om het kader. Ik zou in dat kader ook nog wel iets toegevoegd willen zien, dat we in de Noordoostpolder ook crisisopvang willen en weekenddagvoorzieningen. Want wij zijn op werkbezoek geweest bij Quintus en daar hebben we gezien hoe erg het is en hoeveel erger het wordt dat we hier geen crisisopvang hebben en geen weekenddagvoorzieningen. Daardoor ontstaan er meer problemen die eigenlijk kleinschalig hier opgelost hadden kunnen worden en nu heel erg groot worden en ernstig. Dus dat is een onderdeel van een kader. Verder vind ik dat je ook wel iets over de financiën zou kunnen zeggen in een kader. Zo maar even.
Wij zijn het ook met de opvatting van mevrouw Hoekstra eens, hè, van wat je doel moet zijn. Waar onze zorg ook ligt is, er wordt op een gegeven moment geschreven, we zorgen voor een warme, soepele overgang en warme, soepele ontvangst in de wijk. Maar in hoeverre hebben wij genoeg zicht op de draagkracht die een wijk heeft? Hè? Hebben wij genoeg zicht op wat er speelt in de wijk? Weten we wat de wijk aan kan? Worden de woningen goed verspreid over de verschillende wijken en dorpen? En nou, wij hebben zelf het idee van dat dat op zich beter zou kunnen. En we denken dan daar bijvoorbeeld ook over wijkregisseurs. Om daar echt zicht te hebben op van wat kan een wijk hebben? Omdat je anders je gaat afvragen van hoe gaat het er inderdaad over een aantal jaar uitzien?
Mag ik daar op reageren? Dat is ook het lastige als je het hebt over een inclusieve samenleving. Wie bepaalt dat? En we hebben het er hier in de Raad wel vaker over gehad. Hè? En schetsen we een heel mooi beeld. En tuurlijk zou het mooi zijn dat je elkaar allemaal accepteert, ook met de moeilijkheden die er zijn. Maar zo makkelijk ligt dat niet altijd. En hoe bescherm je nou zowel degene die bij je komt wonen, want dat vind ik heel belangrijk, als wel degene waar je naartoe gaat om te wonen. En dat is niet zomaar twee voordeuren openen, een tussenmuur eruit en je hebt daar midden in de wijk een dubbele woning waar je mensen opvangt die het moeilijker hebben dan misschien de buren. Want dat betekent gewoon voor iedereen wat. En dat vind ik best nog wel spannend.
Maar eigenlijk bevestigt u daarmee wat ik ook zei. En een ander ding is de cliëntondersteuning. Want de wethouder heeft aangegeven dat cliëntondersteuning over zal gaan naar Carrefour. Dat hebt u in 2019 aangegeven. En is de juiste expertise en ervaring hiervoor nog passend bij het plan dat er ligt? Dat is ook onze vraag.
Onze zorg is ook overbelast je niet de wijk. Hè, want je hebt al zoveel vrijwilligers en mantelzorgers. En je zorgt voor je ouders, voor je kleinkinderen, voor zieke buren. En mensen worden zo. Er wordt zoveel verwacht van mensen.
Nou, ik deel voor een heel groot deel uw zorg, hoor. Dus ik vind het ook wel een mooi gesprek wat we hier hebben. Ik heb het niet bedacht. Laten we het daar even. Nee, en ik bedoel dat niet negatief. Want het heeft ook best hele. Het kan ook best hele mooie kanten hebben. Want het gaat. Het gaat om de individu en de best mogelijke opvang van de individu. En nu is het zo dat mensen soms uit hun sociale leefomgeving gerukt worden. Naar een andere plaats moeten, omdat daar een bed is. En daar dan 2 jaar zitten. En dan of daar zo ingeburgerd zijn dat ze eigenlijk daar blijven. Omdat ze daar nu de dagbesteding hebben. Maar dan ook los van hun sociale netwerk. Of teruggaan naar de woonplaats en weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Dat is geen ideale situatie. Dus voor die groep mensen denk ik, dit kan beter. Ik ben het ook met u eens dat het niet voor wonen in de wijk niet voor iedereen een oplossing is. Er zal een gewone categorie zijn die beschermd blijft wonen. Dat staat ook in het plan. Maar die groep gaat naar de wet langdurige zorg. En we hebben geen idee hoe groot die groep is. En ik ben niet naïef over denk dat het, als je uitgaat van, zijn wel eens berekening of zo, dat 30% blijft in de wet langdurige zorg. 30% zal in een beschut wonen vorm moeten komen. Want daar ben ik het wel met u eens. Het kan niet allemaal terug in de wijk. Er zullen ook andere woonvormen moeten komen waar mensen zelfstandig wonen en waar dag en nacht begeleiding beschikbaar is. Maar dat moet eigenlijk ook in de wijk komen. En dat is wel de uitdaging voor de toekomst. Kunnen we de structuur zo organiseren dat er mensen in de wijk gewoon acuut hulp kunnen krijgen, dat je op kunt schalen en af kunt schalen, dat mensen even tijdelijk ergens tot rust kunnen komen en weer naar hun gewone huis. En voor een deel is het ook niet wonen in de wijk, maar ook gewoon blijven wonen in de wijk. Die mensen wonen nu ook in ergens. Hè? En als je ze niet op hoeft te nemen, als je dat kunt handelen thuis, met goed contact met buren, want dat vind ik essentieel. Het gaat niet om de cliënt, maar het gaat om de buren. En de buren hebben soms net zoveel aandacht nodig als de cliënt zelf. Dat moet ook georganiseerd worden door wijkteams of door GGZ-teams in de wijk. Nou, dan is het misschien haalbaar om mensen thuis te laten. Dus mensen wonen nu ergens en worden dan opgenomen. Dus ik verwacht ook niet dat er heel veel mensen teruggeplaatst gaan worden in de wijk. Mensen die nu beschermd wonen, zullen daarvoor een heel groot deel wonen. Of locaties zullen omgebouwd worden naar een beschermd wonen locatie. Het is niet zo, net als ik geloof in Genua, dat ze gewoon opeens alle deuren open hebben gezet en mensen red je maar. Ja, dan neemt de zorgvraag wel af, maar je weet niet wat er op straat gebeurt en waar de mensen terechtkomen. Dus dat beeld zouden we niet moeten hebben. Een deel blijft gewoon beschermd wonen, een deel gaat naar een beschutte woonvormen, die moeten er nog wel zijn of komen, daar moet wel aan gewerkt worden. En een deel komt zelfstandig wonen of blijft wonen waar die woont. Als ik dan naar de wijken ga, dan klopt dat mensen die in zo'n omstandigheid zijn, vaak naar sociale huurwoning gaan. En die zitten toch in bepaalde wijken. Nou, dat beeld, dat hebben wij ook. Dus wij vinden ook dat er een diverser aanbod moet komen en dat er in deze wijken waar het om gaat, dat je ook moet kijken van hoe kan de wijk dat aan, welke structuur zetten we daarop en kunnen er ook, dat is nu de eerste deal die gemaakt is over de botenbuurt, daar gaat een deel van de sociale woningbouw gaat naar Emmelhagen en daar komen andere woningen voor terug, maar er komen ook koopwoningen voor terug en er komt ook duurdere huur voor terug. Dat is eigenlijk het eerste wat vernieuwende project. Zodat je toch een soort uitwisseling krijgt van woonmilieus en financiële milieus ook. Zonder dat echt aan elkaar te willen koppelen, maar ik kan het ook niet helemaal loszien soms. Dus dat moet nog wel gebeuren, dat is er nog niet. Daar moeten we wel met z'n allen heel hard aan werken. Maar dit plan geeft ook eigenlijk aan wat er allemaal nog moet gebeuren en niet dat het al zo is. Dus voor een heel groot deel.
Zou je het dan wel het regionaal kader zorglandschap noemen? Of zou je een plan tot het komen tot het regionale kader zorglandschap?
Nee, dit is het kader, maar het moet nog uitgewerkt worden. Er komt nog een uitvoeringsplan. En het uitvoeringsplan maken we samen met de zorgaanbieders. Want juist de zorgaanbieders.
Ja, maar je hebt ook geen financieel beeld. Er is van alles niet. Dus het is best wel glad ijs.
Het is glad ijs en het is uitgesteld en we weten ook nog niet wanneer het ingaat. Maar het is ook naïef om je niet voor te bereiden. We kunnen ook net doen, we hebben nog geen geld, we hebben geen plan, we doen niks. Het is ook al gaat die decentralisatie niet door, waar ik nog wel rekening mee hou hoor, dat de decentralisatie niet doorgaat. Dat we toch uiteindelijk in Den Haag hebben gezegd, nee, want regio Flevoland werkt goed samen en heeft een redelijk goed plan. Het is niet zo dat het in alle regio's zo is. Dus ik heb minister De Jonge ook al wel gehoord van ja, moeten we dit überhaupt wel willen? Het is uitgesteld en misschien wordt het nog wel verder uitgesteld. En misschien wordt het heel gefaseerd ingevoerd. Dan nog is het niet een verkeerd plan om hier aan te werken. Want als je mensen thuis kunt houden, als je kunt investeren in de wijken, in de buurten, dat is gewoon voor iedereen goed. Niet alleen voor deze doelgroep, maar voor de hele wijk. Dus we moeten hier sowieso mee gaan werken. En als het niet gedecentraliseerd wordt, dan blijft het geregionaliseerd. Dus dan blijft het eigenlijk zoals het nu ook is. Want we hebben ook in de regio afgesproken dat we de centrale voorzieningen wel gemeenschappelijk blijven houden. Dat we wel een provinciale verantwoordelijkheid blijven houden over beschermd wonen.
En dan sluit ik aan op het verhaal wat mevrouw vertelde. Eigenlijk in het eerste verhaal. In het eerste onderwerp. Hoe breng je dat bij elkaar? Hè? Want ik weet dat wij een keer een hulpvraag stelden. En dan wordt er eerst naar Almere gekeken. Dan naar Lelystad. En dan is de polder er ook nog. Terwijl je sociale netwerk misschien wel in Friesland ligt of richting Zwolle. Dus hoe sterk zijn grenzen nu afgebakend in je regio? Juist als je kwetsbare mensen hebt, heb je dat sociale netwerk, ook al ligt het misschien over de grens van deze regio, zo hard nodig om het weer goed in te richten. Die discussie hebben we natuurlijk op andere onderwerpen inmiddels ook gehad. Maar het geldt voor dit des te meer. Dus je moet wel iets regionaals organiseren. En als het niet doorgaat, hoop ik dat we hier de goede dingen uithalen. Dat het onze regio sterker maakt. En dat wij niet verplicht zijn om naar Lelystad of Almere te moeten gaan voor bepaalde voorzieningen.
Ja, dat zou ook mijn vraag zijn. Hè? In hoeverre strekt de regio? In het stuk staat ook van, en dat is eigenlijk ook de vraag, of Zeewolde haar keuze al gemaakt heeft. Eind februari zou dat plaatsvinden. En als dat niet zo is, of ze hebben een andere keuze gemaakt, ben ik wel zeer benieuwd waarom zij die keuze dan gemaakt hebben. Om dan toch bij een andere regio aan te sluiten.
Ik heb het antwoord nog niet. En dat, heb jij wat gehoord? Nee.
Morgen.
Morgen in het gesteed in het college van Zeewolde. Zeewolde is heel erg op Harderwijk georiënteerd. En heeft ook bijvoorbeeld de arbeidsmarktvoorziening. En hun inwoners zijn ook heel erg op Harderwijk en Ermelo en dat soort steden georiënteerd. Dus voor hun is het volstrekt niet logisch dat je opgenomen wordt in Lelystad. Je wordt opgenomen in Ermelo. Omdat de hele bevolking naar die wijk of naar die regio keert, zeggen ze ja, het is gewoon niet handig. Maar er zijn ook een heleboel redenen om er wel in te blijven. Dus ik heb geen idee wat dat gaat worden. Het plan gaat even goed door, alleen we zullen een financiële herberekening moeten maken.
Maar ook hier is het misschien helemaal niet logisch dat je naar Lelystad gaat.
Nee, dat kan.
Ik bedoel, als je het hebt over de kwetsbare groep. En dan word je verzocht naar. Dus je hebt te maken met de acute GGZ. Dan word je naar Almere gestuurd en van daaruit naar Lelystad. En dat is het, hè? Dan houdt het op. Terwijl heel je wereld misschien wel de andere kant op ligt. En daar heb je dan geen keuze in. En dat vind ik nog steeds, die afbakening van die regio's wel ingewikkeld. En vind ik het dapper van Zeewolde door te zeggen van wij sluiten ons niet aan bij deze provinciale overleg. Maar kiezen toch de regio waar we ook echt op gericht zijn. En ik weet niet of wij vanuit deze polder echt zo gericht zijn op Lelystad of Almere. Dat vraag ik me af.
Nee, maar ook niet op. Dat is veel te divers, dus ik heb daar geen antwoord op. En sommige dingen zul je ook, omdat je overlegstructuren hebt. En soms is het ook gewoon dat je naar een bed gaat waar de plaats is, hoor. Als ik bijvoorbeeld zie van locaties hier in Emmeloord, als ik zie waar ze vandaan komen, dan is dat misschien 20% komt uit Noordoostpolder. Nog 30-40% komt uit Flevoland en de rest komt uit andere delen van Nederland. Dus ook daar zouden we eigenlijk veel kritischer naar moeten kijken. Dat staat ook wel in dit stuk. Dat iedere plaats voldoende en ook de juiste capaciteit heeft voor zijn inwoners. En dat kan natuurlijk nooit één op één. Maar Noordoostpolder heeft bijvoorbeeld veel te veel plaatsen beschermd wonen. Dat betekent dat er mensen, Urk heeft heel weinig, Dronten heeft heel weinig, Zeewolde heeft heel weinig. Dat mensen uit Dronten en Urk, die zullen naar andere plekken moeten. Als jij hier opgevangen wordt en hier bijvoorbeeld in het ziekenhuis bij de Pi-groep of bij Quintus zit, dan ga je ook naar de Brouwerskamp, dan krijg je je netwerk hier. Oh, ik zeg het weer verkeerd, Brouwerskamp. Als het verkeerd in mijn hoofd zit, dan krijg ik het er ook niet meer uit, Brouwerskamp. Ja, ik heb laatst iemand gecorrigeerd. Die zei Brouwerskamp. Ik zeg nee, het is Brouwerskamp. Ik zal het nooit meer doen. Dus ook daar moet een verdeling komen. Dat mensen ook zo dicht mogelijk bij huis, als het niet meer thuis gaat, ook zo dicht mogelijk bij huis opgevangen kunnen worden. Er zullen altijd plekken zijn, omdat het sommige. Noordoostpolder is klein, Flevoland is klein. Er zullen altijd mensen zijn die landelijk opgevangen moeten worden, die zo gespecialiseerd zijn dat je gewoon niet zoekt naar een dichtbij, maar naar de beste plek. Dus het zal altijd een wisselwerking zijn.
Dankjewel. Ik ben eigenlijk benieuwd naar hoe we dat dan. Krijgen we dat dan ook nog te zien in een soort uitvoeringsplan van alles wat u nu net heeft geschetst en dan. Ja, ook bijvoorbeeld die verdeling over de gemeentes. Hè, dat, ik denk dat dat ook wel een spannende is. Hè, dat je niet het risico loopt dat wij het overloopgebied worden voor de rest van Flevoland. Ja, die regio wat mevrouw Hoekstra naar voren brengt. Ik denk dat dat wel een hele moeilijke wordt. Om dan te kijken van zitten we in de goede regio. Dan moet je denk ik, een keuze in maken. Anders dan wordt dat wel een moeilijke. Maar daar heb ik ook helemaal geen beeld bij. Maar goed.
Maar die keuze is gewoon voor ons gemaakt. We hebben geen enkele reden om andere keuzes te maken.
Maar even, als gevolg, als vervolg hierop, zeg maar, op het kader, zeg maar, het invullen van het kader, hoe gaan we die dingen doen? Daar gaat u nog verder nog plannen van, of in ieder geval.
Ja, dat, en dat komt ook terug naar de raad.
Nee, maar het ging er mij meer om. Hè. We hadden het in het eerste deel hadden we het over gezondheidszorg. Waarbij de wethouder een prachtig kader schetst van, nou, misschien zou het over 5 jaar zo kunnen zijn. Dat geldt voor dit onderwerp natuurlijk minstens zo. Dat als je een periode in je leven heel kwetsbaar bent, je sociale netwerk heel sterk nodig hebt. En als jij uit je regio geplaatst wordt, ik bepaal mijn regio. He, dus als inwoner. En mijn regio is niet Lelystad Almere, maar mijn regio is bijvoorbeeld Heerenveen. Ja. Het ziekenhuis, het netwerk, alles wat je daar hebt. En zou een opname in Heerenveen wenselijk zijn ten opzichte van een opname in Lelystad? Juist als je ook weer terug wilt keren naar je woonplek, heb je die mensen nodig. Dus ik hoop, dat is mijn ideale plaatje, dat je daar een keuze in hebt, ook in de nazorg die je daarna als inwoner weer nodig hebt. En dat je niet losgetrokken wordt uit dat wat je, waar men ook nadien weer naar terug wil keren.
Ik denk dat iedereen waar je de tijd hebt om te kiezen, vrij is om een keuze te maken. Maar als het gaat over crisisopvang, dan wordt die keuze denk ik soms ook wel voor je gemaakt.
Ik zit nog wel even met, als je dit vaststelt als regionaal kader, komt het dan in het uitvoeringsplan bijvoorbeeld terug wat voor normen je aanlegt bij hoe snel een crisisdienst bereikbaar moet zijn of inzetbaar moet zijn? Of blijft dat dan, ik zit even te zoeken naar de belangen voor de Noordoostpolder om dat toch beter voor elkaar te krijgen. Omdat we daar echt veel mensen een goede dienst mee zouden bewijzen.
Dat komt in het uitvoeringsplan terug.
Ik ben nog wel een beetje aan het puzzelen. Ik begrijp net dat eigenlijk de decentralisatie misschien wel los staat van dit plan. Want volgens mij kunnen we dit sowieso doen met elkaar. Ook al in de huidige regeling. Want dit is een uitgangspunt. Dit is hoe we het vorm willen geven. Of de decentralisatie wel of niet doorgaat, slaat dit volgens mij niet in de weg. Maar als ik dan toch lees in de notitie dat er gewoon staat, we bouwen 24-uursvoorzieningen gefaseerd af. Dat staat er echt zo in. Dat vind ik, die u net gegeven heeft, genuanceerder. En het staat er dus wel zo in. Ja. En dat gaan we wel vaststellen. En dat moeten we volgens mij allemaal uit kunnen leggen als we het vaststellen. Dus misschien zit het op een aantal regeltjes. Dus zeg maar het uitgangspunt, de wens om iets anders te organiseren in onze samenleving. Daar zit denk ik weinig ruis op de lijn, maar dit soort zinnen die er letterlijk in staan, maakt het gewoon moeilijk. Ik ben heel benieuwd hoe ook anderen daar tegenaan kijken.
Ja, ik heb het zo even niet paraat, maar gaat het over die 35%? Waarvan de participatieraad ook zegt van, ja, je gaat uit van mensen, je gaat er niet vanuit dat je die 35% gaat bereiken. En dat ben ik helemaal met hen eens. En als dat zo stellig vastgesteld is, weet ik niet of dat er ook uit kan.
Nou, er staat gefaseerd afgebouwd, hè. Er staat niet in, we gaan zoveel afbouwen. Het idee en ombouwen. Ja, het idee is dat we starten met mensen niet meer op te nemen. En als je mensen niet meer opneemt, dan krijg je vanzelf beeld van welke plekken dan niet meer nodig zijn.
Maar ook dat vind ik wel spannend. Want we nemen geen mensen meer op. Volgens mij legt u net uit van we kijken naar de persoon. Voor sommige mensen zal het nodig zijn om wel op. Want het staat er ook inderdaad. Hè, we beperken de instroom, we versnellen de uitstroom. En de voorwaarden die ervoor nodig zijn om dit te realiseren. Het is niet dat ik de uitgangspunten niet deel. Maar ik moet het wel kunnen uitleggen als we dit vaststellen. En daar.
Ik begrijp wat u bedoelt. Als je dat als harde eis zet, we gaan zoveel plekken afbouwen. Maar dat staat er niet in. En dat is misschien wel de sleutel. En we gaan natuurlijk niet iedereen niet meer opnemen. We gaan als iemand om een hulpvraag is, wordt er gekeken van, goh, wat kunnen we, zou dat ook in de thuissituatie kunnen? En wat is er dan voor nodig? En als dat dan lukt, dan hoeft hij niet opgenomen te worden. En dus dat wordt ook al experimenterend, komen we daarachter, denk ik. En dan komen we op een gegeven moment, oké, zoveel plekken kunnen afgebouwd worden. Of gaan organisaties, want de sleutel ligt gewoon bij de mensen die het uitvoeren. Gaan organisaties zelf hun plekken afbouwen, omdat ze ze niet meer nodig hebben. En omdat ze hun personeel beter in de wijk kunnen inzetten. Dus ik zie die beweging meer als dat wij gaan zeggen, zoveel plekken gaan weg.
Wat ik er spannend aan vind, is dat we nu zien dat vanuit de WMO psychisch kwetsbaren aangeven bij ons dat het lastig is goede ambulante hulp te krijgen en voldoende uren. En dan vragen we nog veel meer. En dus die WMO knelt al en dan moeten we ook dit er nog bij doen. Zijn wij bij machte om het uit te voeren? En het heet anders, maar het voelt WMO aan, hè, dus de ambulante zorg. Maar we gaan het een andere naam geven. Want dan zou ik graag eerst nog een verbetering op de psychisch kwetsbaren, dat we dat toch beter op orde krijgen. Want het lijkt nu of daar door de zorgorganisaties behoorlijk wordt afgeroomd in geld om de juiste zorg aan de mensen te geven. En dat baart mij zorgen als we ook zo'n taak er nog bij krijgen.
Kunt u die zorg onderschrijven of iets van die zorgen wegnemen?
Nou, ik kan die zorg wel delen, maar je kunt ook zeggen, als het lukt om de goede structuur, dit kan ook helpen om een goede structuur in de wijken te krijgen en de zorg aan huis te verbeteren. Dus je kunt ook met inzet van deze middelen ook voor iedereen een betere structuur maken. En dat is ook wel het idee hier achter de oorspronkelijke visie van Dannenberg. Dus ik heb daar niet, ik begrijp wat u bedoelt. Ja. Ik heb die zorg ook. Maar het kan er ook aan bijdragen dat ook dat beter wordt.
Dat snap ik, hè. Je hoopt dat de een meelift op de ander. Alleen als je als gemeente nu al een aantal jaren verantwoordelijk bent voor de WMO. Ambulante zorg voor onze psychisch kwetsbaren. En dat loopt onvoldoende. Die mogen daar niet op moeten wachten tot er nu nog wat nieuws bij komt. Maar dan zul je toch eerst echt je best moeten doen met elkaar. Om dat met de zorgaanbieders beter voor elkaar te krijgen. Dat deze mensen niet knel komen te zitten. En dan doen we er nu straks over een paar jaar nog een schepje bij op. En die moeten daarop gaan wachten. En dat voelt voor mij niet goed. We hebben nu wat te doen, denk ik dan. Dus wat we nu al uitvinden, om alvast in te zetten waar onze psychisch kwetsbaren echt de hulp van onze gemeente nodig hebben. En niet alleen strak geïndiceerd. Ik hoorde zelfs laatst iemand die had een keukentafelgesprek gehad en die werd gevraagd, wanneer bent u weer beter? Als je psychisch kwetsbaar bent, en dat is stuitend.
Ja, ik ga niet op individuele voorbeelden in. Het is wel zo dat we nu al bezig zijn met bijvoorbeeld het project wat Windesheim donderdag hier gaat doen. Met hoe kunnen we de wijk versterken? We zijn bezig met wijkteams, met Carrefour, IGW, buurtwerker, om ook echt die zorg in de wijk te versterken. Dus los van dit gebeurt er ook al gebeurt er ook in de ontwikkeling wel veel. En daarmee zeg ik niet dat alles nu al goed gaat, want dat gaat het vast niet.
Maar daarmee legt u de verantwoordelijkheid in de wijk, terwijl onze psychisch kwetsbaren juist die professionele hulp, ben ik van overtuigd, echt nodig hebben om de structuur in hun leven aan te bieden, te blijven houden en vooral niet te snel af te bouwen, maar dat gaat op de lange duur meer geld kosten. Daar zit ik naar te zoeken hoe dat zich met dit onderwerp verhoudt. En dat vind ik lastig.
Ja, 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 maar ik denk dat u mijn woorden dan verkeerd begrijpt dat ik het in de wijk leg. Ik zeg dat we wel bezig zijn met ontwikkeling en dat nu niet alles even goed loopt in de WMO. Maar een heleboel dingen gaan ook wel goed, dus ik vind het ook lastig om hierop te reageren. Ik heb er geen antwoord op.
Nee, ik geef alleen maar signalen af. Hè. Dus als we dit lezen, en ik vind dat er echt mooie dingen in staan. Het roept ook vragen op. Maar ik zoek naar de verhouding van, in ieder geval, want ik zie dat er heel veel binnen de WMO echt heel anders loopt dan dat het gelopen heeft. Maar ik hoor ook de signalen, in ieder geval van de psychisch kwetsbaren, dat die het moeilijk hebben om goed hun zorg rond te krijgen. En die dus niet makkelijk voor hunzelf op kunnen komen. Die je ook niet zomaar naar buiten kunt verwijzen van klop bij de buren na. Maar dat is nou juist, het zijn vaak ook de zorgmeiders. Nee, dat weet ik wel. Maar, hè, maar dat, nou, dat puzzelt ten opzichte van dit onderwerp, puzzelt dat.
Het gaat volgens mij ook niet zozeer om een antwoord krijgen op de vragen. Het gaat meer om,
het is afgeven van een signaal, ja, waarvan ik denk, oeh jongens, let op, we kunnen af daar zijn, maar we hebben ook hier nog wat te doen.
Dankjewel. Volgens mij kunnen we tot een afronding komen van dit agendapunt. Dus ik kijk even rond en ik zie inderdaad mevrouw Verduin die wil.
Mag
ik
nog misschien een hele praktische vraag? In het advies van de participatieraad wordt gevraagd over een paragraaf over preventie. En er is in de reactie ook toegezegd dat die komt. En nou, of ik heb hem gemist of hij staat er nog niet in. Ik hoop het eerste. Maar had ik dat kunnen lezen of moet dat nog worden toegevoegd?
Wordt toegevoegd in het uitvoeringsprogramma, hoor ik net.
Oké, maar aan de participatieraad is toegezegd dat het in het kader wordt opgenomen.
Deels worden onderwerpen in het kader opgenomen en deels in het uitvoeringsprogramma. En dit is in ieder geval een onderwerp wat in het uitvoeringsprogramma veel aandacht krijgt. Preventie.
Ja, ik snap het. Ja. Oké. Nou, dan hoef ik niet verder te zoeken. Dat scheelt.
Gevonden wat niet gevonden kon worden. Ik ga nu hetzelfde rondje doen als net, om te kijken of het een stemstuk, hamerstuk of een debatstuk is. En ik begin dit keer bij de ChristenUnie SGP.
Voor onze fractie is het een hamerstuk.
Ik neem het mee terug naar de fractie, want er zijn nog wat dingen waar we het dus over moeten hebben met z'n tweeën.
En als die dingen geformuleerd kunnen worden in een zinsnede of een onderwerp, wat zou dat dan zijn?
Dat heeft denk ik met het laatste punt van aandacht te maken. En misschien dat ik nog wel iets wil formuleren als een debatpunt van wat zien wij nu als een inclusieve samenleving. Ik heb dat vanavond hier niet helder gekregen, er is weinig op gereageerd, terwijl ik een aantal vragen eigenlijk heb neergelegd. Wat stellen we ons daar nu bij voor? En nou, men hoeft nu niet te reageren, maar ik heb van niemand iets teruggekregen. Is dit nu wat we erbij voorstellen? En wat stelt u zich daar dan bij voor? Dus daar moet ik nog over nadenken.
Helder, dankjewel. Mevrouw Groenen.
Voor het CDA kunnen we het met deze discussie die we vanavond hier gevoerd hebben als hamerstuk bekrijgen.
Ik wil het vanuit de VVD toch mee terugnemen naar de fractie. En dat komt met name omdat, hoe ziet het er straks uit? Wat zijn de consequenties? Overzien we voldoende wat er gebeurt als we dit kader vaststellen. En dat blijft mij nog puzzelen. En dat is misschien wel toch iets om met elkaar over in debat te gaan. Dus dat.
Helder, mevrouw Van Gaal.
Ik denk dat ik het ook nog even meeneem naar de fractie.
Ja. Dezelfde punten, denk ik dan. Ja. De heer Mulder.
Ik heb dezelfde ideeën. Ik wil daar ook nog wel eens eventjes intern over praten.
Meneer de Boer.
Ja, voor ons, ik denk gezien de kanttekeningen. U zegt wel van ja, het is een startpunt. Hè, en veel moet nog duidelijk worden in de uitvoering. Dat begrijp ik. Maar ik wil het toch graag meenemen nog terug naar de fractie.
En ik wil het ook graag terugnemen naar de fractie. En onze zorg ligt, wat ik net ook al noemde, in de wijk. Dat daar ook dingen te doen zijn. En we vragen ons af of daar genoeg aandacht voor is. Dus.
Dank je wel.
Heb ik nog een hele praktische vraag aan de wethouder. Wat gebeurt er want dit stuk wordt op alle raden besproken, dat wij zeggen van nou, we willen een kader erin of eruit of aangepast. Want dan gaat er weer van alles rollen. Hè? Dus als al die gemeenteraden dat doen. Hoe ziet dan zo'n vervolg eruit?
Moet ik even naar jou kijken. Ik denk dat het, als het iets heel principieel is, moet hij terug. En voor een deel hoop ik dan dat het meegenomen kan worden in het uitvoeringsprogramma. Dus dat daar een praktisch antwoord op komt. Dus dat dit, want als dit stuk, dan moet dit stuk weer helemaal de besluitvorming in alle gemeenteraden.
Ik kom er niet belemmerd door, maar ik wil wel even weten wat het gevolg is als je voor of tegen, ja, of ja, als je amendeert, iets eruit wilt of toevoegt.
Dan zullen wij streven dat punt mee te nemen in het uitvoeringsprogramma.
Okay.
Helder, dank u wel voor de aanvullende vraag. Dan gaan we door naar het laatste agendapunt van vanavond. En dat is de evaluatie ontwikkelagenda krachtig tegen armoede. Er is ons vorig jaar in de raadsvergadering toegezegd dat deze evaluatie geagendeerd wordt in de commissievergadering. Dit is het moment daarvoor dat het geagendeerd wordt. En het is een open gesprek met elkaar. Waarbij wat mij betreft naast de portefeuillehouder ook de ambtelijke ondersteuning gerust mee kan spreken op de inhoud. Want we gaan niks besluiten. We hebben geen beslisstuk, maar we kunnen in ieder geval open het gesprek voeren hierover. We hebben voor dit agendapunt een aantal stukken ontvangen. Een nota evaluatie ontwikkelagenda en een evaluatie ontwikkelagenda krachtig tegen armoede. En wellicht, wat is handig... Wilt u de aftrap doen, mevrouw Uit de Willige?
Ja, laat ik eens een aftrap doen. Ja, is nog niet gebeurd vandaag. Dit is de evaluatie van de armoedebeleid. Dat hebben we ook u toegezegd. U bent wel regelmatig ook wel bijgepraat in thema's en ook nieuwsbrieven erover gehad. Er zijn een aantal conclusies getrokken en nog zaken die nog doorgezet moeten worden. Dat hebt u allemaal kunnen lezen, dus dat ga ik niet herhalen nu. Ik wil wel ingaan op het vervolg. Met dit verslag komt er een bijeenkomst met betrokken ervaringsdeskundigen. En de participatieraad, raadsleden worden er weer uitgenodigd. Het is dus niet weer een herinvoering van de armoedetafels. Maar wel, er zijn wel een heleboel mensen die zich erg betrokken bij dit onderwerp voelen. En graag hebben aangegeven mee te willen praten. Daarmee gaan we weer opnieuw in gesprek met een leuke spreker. Zodat het ook aantrekkelijk is om te komen. En dan dat gaan we gebruiken om... weer actiepunten op te halen van welke punten zouden we nu moeten werken en welke resultaten hebben we nu gehaald en is dat voldoende. En u kunt natuurlijk ook nu punten meegeven van in het vervolg zouden we dit en dat ook wel opgepakt willen zien. In ieder geval die conclusies worden gedeeld. Of in een themabijeenkomst of meteen in de commissie. Dat moeten we even bekijken van wat daar nou uitkomt. En dan wordt u weer om input gevraagd. Daarna, ze worden gedeeld. De raad wordt om input gevraagd. Daarna komt die weer in de commissievergadering. En gaat ter zijne tijd de raad op het deelplan armoedebeleid vaststellen. En dat wordt straks opgenomen in het beleidsplan sociaal domein. Dat is de voortgang.
Helder.
En de notitie is, die was helder en duidelijk en spreekt voor zich. Daar ga ik niet verder toelichten. Ja,
goed. Misschien mag ik daar alvast even een vraag over stellen. Ik denk dat het dan wel lastig wordt om dan te vergelijken met... we kunnen nu zien hoe het tot nu toe was, hè, met alle parameters die we hebben. Dus hoe is de toegang geregeld, dat soort dingen, hè. Als ik me niet vergis, dan zijn we sowieso al die toegang al eenvoudiger aan het maken. Dus wordt het één loket. Dus het wordt simpeler. Dan verwacht je misschien dat er ook makkelijker gebruik gemaakt mag worden. Dan wordt het misschien wel moeilijk om dan te bekijken van wat het effect is, wat er gebeurt als ik aan welke knop draai.
Dat klopt, maar dat is sowieso moeilijk te meten. Want als je kinderen uit armoede helpt met de meedoenbonnen, je weet eigenlijk pas over 10 jaar of dat echt effect heeft. Dus de dingen die we nu doen, met name ons richten op kinderen in armoede, het is in ieder geval plezieriger voor die kinderen en voor hun ouders. Dat horen we ook terug. Ze kunnen gewoon meedoen, dus minder stress. Maar wat voor werkelijk het effect heeft, of kinderen dus, of je uit de repeterende armoede komt van gezin naar gezin, en of kinderen dan wel lukt om een opleiding en een baan. Hè, maar dat is heel moeilijk te zeggen. En dat moeten we dan ook maar aannemen dat we dat niet weten. Dat we alleen denken dat we er nu erg goed aan doen om het zo te doen. Met de verwachting dat het straks effect heeft. En dat is ook wel wat je van ervaringsverhalen ook wel terughoort. Maar de werkelijke cijfers en uitkomsten weten we niet. Maar goed, dat is dan een conclusie.
Nou ja, eigenlijk ben ik wel blij met wat u zegt, want dat is eigenlijk de vraag die ik dan nogmaals, ja goed, ik zal het niet meer zeggen dat ik leek ben in samenlevingszaken, maar dat is wel, ja weet je, ik ben ook niet iemand die kijkt naar, weet je, ik ga dan meer naar getallen kijken van, weet je, wat voor hoeveel en hoeveel doen er mee en wat kost dat dan? Terwijl ik natuurlijk wel, ja, ook me dat afvraag van wat is, zijn we ook wat dat betreft op de goede weg? En ik, nou ja, ik ben blij dat u zegt dat het moeilijk te meten is, want dan hoef ik me daar ook niet meer over te peinzen. Want dan...
Nou, het zou mooi zijn dat misschien het getal van de meedoenregeling alleen maar stijgt. Dan weten mensen het in ieder geval te vinden. Hè, we hebben ook een hele periode gehad dat er vrij weinig gebruik van werd gemaakt. Omdat de drempel hoog was, het effect van het aanvragen niet altijd gunstig of hoe je het uit kon geven. We doen nu mooie dingen. Dit was ook wat Stichting Leergeld vroeg. Gemeenten gaan meer doen, want wij komen middelen tekort om dit te realiseren. Dus je hoopt in eerste instantie natuurlijk dat het naar beneden gaat, want dan heb je minder kinderen in armoede. Aan de andere kant denk ik van, er wordt in ieder geval goed gebruik van gemaakt. Dus de weg is gevonden. En als ze door één loket het nog makkelijker kunnen vinden, prima. Want daar is het ook voor bedoeld, om die vicieuze cirkel waar men soms in terecht is gekomen, te doorbreken, waar kinderen geen dupe van mogen zijn. Dus om aan die knoppen te willen draaien, van minder of meer, dat is vanuit welk perspectief je het zou willen benaderen.
Nee, het gaat meer over welk effect het heeft. Dat is namelijk een keuze die je maakt. Dat is, je kan een financiële keuze maken, je kan... Welke keuze maken? Ik ben het met u eens van. Maar goed, ook dat heeft misschien een. Heeft natuurlijk ook een bovengrens. Op een gegeven moment denk je ook van ja, weet je, ja, volgens mij gaat dan iedereen. Ja, je hebt natuurlijk niet een onbeperkte budget.
Maar we hebben een grens gesteld in waar je aan moet voldoen in inkomsten. Ik ben iets minder nieuwsgierig naar het effect op lange termijn. Omdat ik het fijn vind dat kinderen gewoon op fiets naar school kunnen. De zorgen ontnomen worden dat ze zich niet hoeven te schamen dat ze nog geen iPad of een laptop hebben. En dat vind ik al enorme winst in het hier en nu voor de kinderen. Dus ik vind dat effect, hoop je dat het uiteindelijk op lange termijn is. Maar er zitten nog zoveel andere beïnvloedingsfactoren omheen. Dat we dat, denk ik, heel lastig kunnen vaststellen. Of het nou werkelijk door die fiets komt of door het zwemdiploma of door de computer. Dus,
ja. Oh, ik denk dat er wel wat... Doet hij het, ja. Ik denk dat er wel wat over te zeggen is, over de effecten. Vooral, en dat is moeilijk meetbaar, maar vooral in de welzijnbevindingen. En als je ziet in de stijgingen in de aanvragen, met name voor kinderen in armoede, want dat vind ik een prachtige agenda die daar ligt, dat is mooi ingevuld. En daar zie je ook een stijging in. En daar hoor ik ook signalen vanuit de samenleving terug van dat... echt voor gezinnen flink ondersteund en dat mensen daar heel tevreden in zijn. En ook makkelijker, steeds makkelijker weten te vinden. Dus ik denk dat we daarmee op de goede weg zijn. En zou ik ook graag zo op deze manier vast willen houden, want je ziet dat effect heeft. Ik maak me wel een beetje zorgen, maar er staat er ook wel wat in, dat met name ouderen, enorme afname is in de aanvragen en met rondom dat meedoen en dat daar een afname is. En daar vraag ik mij vanaf, Hoe komt dat? Weten ze dat? Want het aantal ouderen is niet echt afgenomen. Maar het aantal aanvragen wel.
Dat komt omdat, dat staat ook wel in de notitie. Dan moet ik het even goed technisch goed zeggen. De meedoenregeling en de langdurige zorgkosten. Chronische regeling, dat was één regeling. En bij de chronische regeling kreeg je meer geld. Dus het was of-of. En nou, nu zit chronische regeling is een bijstandsregeling en dit zit in de WMO. Dus mensen kunnen en de chronische regeling krijgen en als ze daarvoor in aanmerking komen een meedoenbon. Dus er is nooit zoveel op geïnvesteerd omdat er altijd gezegd is, ja maar als u dat aanvraagt krijgt u meer geld. Dus we moeten daar gewoon aandacht aan geven. Dat is een van de actiepunten.
Dus daar gaat marketing voor komen. We moeten
aandacht aan geven.
Ik heb nog een opmerking. Wat ik opmerkelijk vond, is dat de jongeren op gezond gewicht hierin staat. Ik denk, wat heeft dat nou met die armoede te maken? Want ik zie ook van hele rijke ouders, ook jongeren die nog behoorlijk op gewicht zijn. Dus ik vind het merkwaardig dat het in deze agenda meegenomen wordt. En ik vind het eigenlijk ook niet passend, want ik enigszins stigmatiserend daarin.
Ja, wil ik wel onderschrijven. Ik had datzelfde opgeschreven, want er wordt dus eigenlijk de aanname gedaan, daar heb ik eerder op gewezen in de bijeenkomst, dat ouders in armoede niet zouden weten wat een gezonde leefstijl is. En dat vind ik heel ingewikkeld, omdat we ook met elkaar weten hoe verschrikkelijk duur gezond eten is. Dus dat heeft mij ook verbaasd. En zeker omdat hier een heel belangrijk stuk staat, het doorbreken van de cirkel. En dat is nou juist volgens mij het, naast preventie overigens, preventie en het doorbreken van de cirkel, dat zijn de belangrijkste thema's. En als JOG daar dan misschien wel het belangrijkste instrument in is, dan heeft mij ook verbaasd.
Sluit me helemaal.
Nou, JOG is wel een instrument wat daarin kan helpen en ondersteunt. Maar ik voor een deel begrijp ik uw kritiek wel. Ja.
We houden zelf de cirkel gesloten op deze manier. Door het zo expliciet hierin te benoemen. Want nou ja, je legt er een beeld neer waar mensen het soms heel lastig van afkomen. En we bevestigen het met deze notitie. En hij was ook niet bedoeld voor kinderen in armoede, maar gewoon in zijn algemeenheid dat we meer aan beweging zouden moeten doen. Dus het zou
best. Ik stel voor dat we het eruit halen.
Ja, heel graag. Ja.
Even anders verwoorden.
Ik had nog een ander punt en dat ging over die stresssensitieve dienstverlening. Dat is nu heel erg gericht op de financiële dienstverlening. Maar is dit ook niet wat we doen als mensen in de bijstand zitten? In de benadering van weer terugkeren in werken. Want dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Je zult eerst die stresssensitieve dienstverlening in moeten zetten om mensen te kijken van hoe kunnen ze eerst ontstressen voordat ze überhaupt ruimte in hun hoofd hebben om ook weer naar werk te kunnen kijken. Dus wordt die ook breder genomen dan alleen nu op dit deel als het gaat om armoede?
Nou, de stresssensitieve dienstverlening sloeg op schuldhulpverlening. En alles wat we daarop doen. Ik denk, ik denk dat sowieso bij de vorming van het loket is dat wel een uitgangspunt van waar sta je en wat heb je nodig. Dus ik ga niet zozeer over arbeidsparticipatie, maar wat ik hoor van mensen die daar gebruik van maken, denk ik ook dat het nu ook best al zo gewerkt wordt. Dat er eerst wordt gekeken om je zaakje op orde te krijgen en dat je dan vervolgens naar werk geleid wordt.
Ik wou graag even wat zeggen over de laptopregeling. Ik heb begrepen dat die bedoeld is voor kinderen die instromen in het voortgezet onderwijs. En dat die moet aangevraagd worden tussen 1 juli en 1 oktober. Nu hebben ons signalen bereikt dat er daardoor toch wel kinderen buiten de boot vallen. Bijvoorbeeld kinderen van statushouders die instromen op een later tijdstip. Leerlingen die, waarvan de ouders zeg maar na die datum in de schuldhulpverlening terechtkomen. En ook het feit dat als er een leenlaptop op school aanwezig is, dat er geen laptop verstrekt wordt. Stichting Leergeld spreekt daar ook over en zegt, die leenlaptops moeten op school blijven. Dus dat is voor kinderen natuurlijk best wel heel erg lastig als je thuis je huiswerk wil maken. Ik wou toch vragen of er niet wat situatiegerichter met deze regeling omgegaan zou kunnen worden.
Ja, ik heb er geen antwoord op, maar als het zo is dat je, als je dat in december aanvraagt en je hebt daar een reden voor, dat je hem niet kunt krijgen, zou ik zelf wat raar vinden en niet in de lijn van deze regeling. Dus daar krijgt u schriftelijk antwoord op.
Ja, dat is heel fijn, want Stichting Leergeld heeft ook aangegeven, die heeft in deze gevallen dus de laptops betaald. Ik denk toch dat dat niet de bedoeling zou kunnen zijn. Daarnaast heb ik ook nog iets over de meedoenregeling, zeg maar de meerdoenbonnen. Het zwembad en de bioscoop accepteren ze niet meer, heb ik begrepen. Omdat de entreeprijs lager is dan de waarde van de hoogste bon. En ik las ook in het stuk dat er een pasjesregeling zou komen. Dat zou dat probleem oplossen. Is er al een datum waarop wij die pasjes kunnen verwachten?
Ik hoop zo snel mogelijk en ik zal u het verhaal erachter besparen, maar het komt eraan.
Nou, ik merk aan uw beantwoording dat het uw aandacht heeft in ieder geval. Dank u wel.
Ik heb nog een vraag over pagina 6. Voorkomen van sociale uitsluiting door financiële problemen. En we hebben allerlei. We gaan straks de nieuwe schuldhulpverlening gaan we inzetten. Op een andere methode, andere manier. Aanbesteding is gedaan en dergelijke. Toen zat ik te denken, hoe mooi zou het zijn als we straks beginnen met die schuldhulpverlening, en dan is in kader van krachten tegen armoede en dergelijke, om eens te kijken naar kwijtschelding. Om te kijken naar, als mensen die zich aandienen voor die schuldhulpverlening, schulddienstverlening, om eens te kijken van, nou kunnen we een betere start met deze mensen maken, kunnen we onderzoek daarnaar te doen, om eventueel daar waar de gemeentelijke heffingen liggen, om te starten met kwijtschelding. En er zijn meerdere gemeentes die daar nu mee starten om een betere start voor die mensen te geven, om een beter perspectief en uitzicht te geven. En als u opnieuw aan het werk gaat om dit te evalueren en nieuwe aandachtspunten, zou ik dit aandachtspunt mee willen geven.
Dat nemen we dan mee als aandachtspunt zonder gelijk een toezegging te doen, maar u heeft wel een punt. Dus als we kunnen er best naar kijken.
Ik heb nog een opmerking ten aanzien van communicatie. Er staat ook beschreven dat er nog veel in valt te winnen, om mensen beter te bereiken. Is hier ook gedacht aan mensen in de categorie van laaggeletterdheid? Hoe gaan we die bereiken?
Nou, volgens mij is er echt heel veel gedaan, ook in foldertjes met infographics. Dus je bereikt nooit iedereen in één keer, maar het bereik is echt wel toegenomen en ook de manier waarop wordt wel voldoende aandacht aan besteed. Dus volgens mij zit dat wel op het goede spoor.
De vorige keer, we hebben het in een van de raden gehad, toen was er een subsidieaanvraag gedaan door de alternatief van de voedselbank. Dat heeft het niet gehaald. Toen hebben we al eens gezegd, misschien moeten we dat nog eens breder bespreken. En volgens mij ligt dat hier ook een moment voor. De gemeente Dronten doet al een heel aantal jaren, volgens mij jaarlijks, 5 projecten ondersteunen. Dus je kunt goede projecten indienen. En volgens mij wordt er iets van 25.000 of 30.000 euro aan besteed per jaar. Waarbij je via een soort prijs jaarlijks een ondersteuning. En hebben we daar nog ruimte voor? Want er zijn natuurlijk meerdere goede projecten. En daarmee zouden zo'n project best wel weer een jaar, 2 jaar of soms 3 jaar weer verder kunnen. Zonder dat ze een uitgebreide subsidieaanvraag hoeven te doen. Dus ik ben eigenlijk benieuwd hoe jullie daar als commissieleden naar kijken. Of dat de moeite waard is om in een motievorm, of de wethouder moet zeggen,
vind het een fantastisch plan. Ga ik overnemen. Maar ik zit te zoeken naar al die goede dingen die er gedaan worden. En misschien kan het ook in kleinere bedragen. Dat je daar toch een ondersteuning kunt doen zonder dat men een ingewikkelde subsidieaanvraag hoeft in te dienen.
Wat heb je voor ogen, Jessica? Van een soort fonds dat die jaarlijks beschikbaar is met een bepaald bedrag en dat daar een beroep op gedaan kan worden. En dat er een commissie daarover beoordeelt of een aantal mensen en dat bijvoorbeeld zo'n aanvraag daarin zou kunnen passen.
Ja, ik denk dat het wel een beetje lijkt op zo'n Rabofonds. Hè. Daar kun je ook dingen indienen. Dus als je zegt, van nou, je stopt daar jaarlijks 30.000 euro in. En op basis van de aanvraag kun je een beoordeling, en wie dat moet gaan doen, weet ik niet. Een beoordeling gaan doen van deze vraagt 1000 euro aan en die. Een tegemoetkoming in te kunnen doen. Want niet voor alles hoef je een subsidieaanvraag in te dienen. Wat nu misschien wel gebeurt waarbij je een hoop romslomp hebt. En daar niet op zitten wachten.
In Lelystad, volgens mij om te antwoorden, in Lelystad heb je een motiemarkt. En daar heb je ook een behoorlijk bedrag wordt beschikbaar gesteld voor allemaal van dat soort zaken. En besluit daarover ligt volgens mij ook bij de raad.
Nee, dat is wat anders. Dat kan van alles zijn. Hè? Dat is project, cultuur, woonomgeving, nieuw bankje. Het ging er mij nu om specifiek projecten rondom armoede. We hebben heel veel goede initiatieven in de polder. Die soms net denken van, als we nog een steuntje in de rug krijgen, kunnen we misschien net iets meer. Maar daar ging het mij om.
Ik zou dan wel, als je dat voorbereidt, heel goed kijken van, het moet niet in de plaats van subsidiëring komen. Dus als het bijvoorbeeld iets innovatiefs is, nee. dan kan ik me dat voorstellen. Maar het moet niet een subsidiestroom naar buiten worden. Als je, dat zou ik dan wel willen voorkomen. Maar voor innovatie praten we graag mee.
Mag ik u aan herinneren dat we al 25.000 euro hebben voor sociale projecten die gewoon via IGW, via een heel makkelijke aanvraag, verkrijgbaar zijn. En daar hebben twee raadsleden mij op aangesproken. En er komt ook een soort communicatieprogrammaatje, want het gaat nu heel vaak via wijkbelangen en dorpsbelangen, maar iedere inwoner kan er gebruik van maken. Dus daar komt een vorm van communicatie over, dat dit geld er gewoon is en via IGW gewoon ingezet wordt. En ik ben het wel met mevrouw Verduin eens, dat het niet, het is vaak toch wel terecht dat subsidie niet toegekend wordt, of althans volgens de subsidieregels. En dan is het wel lastig dat het via andere wegen dan wel de wegen worden gevonden. Dus ik zou daar niet zo'n voorstander van zijn. En die 25.000 euro, die is er gewoon. En daarbuiten wordt ook nog van echt van alles gedaan buiten die 25.000 euro. Dus ik denk dat het hier best aardig op orde is, als ik eerlijk mag zijn.
Mag ik nog een opmerking plaatsen over één zin in de evaluatie? En soms dan lees je één zin en dan ik schrok ervan. Ja, normaal ben ik niet zo van de details, maar dit keer wel. Op pagina 11 staat de tekst aangetoond is dat het IQ van mensen in langdurige stress die langdurige stress ervaren daadwerkelijk daalt. Ik heb de rapportage er even bijgepakt van het onderzoek en het ligt iets genuanceerder. En het gaat over het doenvermogen, dus dat de cognitieve vermogens tijdelijk belemmerd worden in geval van stress. En dat vind ik echt. Dat vind ik echt anders. Dus ik zou, als die zin zo zou kunnen worden aangepast voordat dit wijdverspreid wordt, zou mij dat heel veel waard zijn.
Dat zeg ik toe. Maar het is wel wat in alle literatuur staat. En ik ben het eigenlijk eens met uw aanvulling, want het, zo zit het. Maar dit is wel wat je overal leest, en al die, dus het is niet een rare zin of een rare opmerking. Maar u heeft wel gelijk, we passen het aan.
Ik heb nog een vraag over de voorzieningenwijzer. En er wordt over geschreven en dergelijke. Dat is nog een pilot. Wanneer kunnen we daar een evaluatie over verwachten? Of dat is de voorzieningenwijzer van Mercatus. En ten tweede, ik heb gezocht of ik die kon vinden. Niet.
Dan heeft u even naar Mercatus gebeld?
Nou, ik heb niet met Mercatus gebeld. Maar binnenkort heb ik wel een afspraak met ze.
Want het is natuurlijk de voorzieningenwijzer van Mercatus. En het idee is dat die straks bij het loket dat die ingezet kan worden. En Mercatus heeft een goede ervaring mee. Ook Humanitas doet daar aan mee. Dus wij gaan het zelf niet doen. We verwijzen door naar. Dat gaat straks via het loket.
Volgens mij hebben we uitgebreid van gedachten kunnen wisselen over de evaluatie krachtig tegen armoede. Het proces is aan het begin al geschetst door de portefeuillehouder voor het vervolg. Dus ik dank jullie alle hartelijk voor jullie bijdrage. En bij deze sluit ik de vergadering.